Ik ben Vanessa en je luistert naar Onze Ouders, de podcast. Als kind heb ik altijd gedacht dat wanneer je opgroeit met je moeder en je vader, dat je dan uit een perfect gezin komt. Maar hoe meer ik met mensen sprak over hun ouders, hoe meer ik erachter kwam dat het perfecte gezinnetje misschien wel helemaal niet bestaat. In deze podcast neem ik je elke aflevering mee om samen met een bekende gast te praten over onze ouders. Ik ga gewoon beginnen. Waarom ik het als vader?
Ik weet het niet. Ligt aan mij?
Nee, het ligt niet aan jou. Voel je niet speciaal? Okay. Nee, grapje. Ik plaag je. Goedemiddag, je luistert naar Onze Ouders, de podcast. Ik ben Vanessa en vandaag de gast...
Bart Vriends.
Ja, je mag het natuurlijk zelf zeggen.
Ja, ik ben bijzonder om mijn eigen naam te vertellen, maar ja, hier ben ik. Leuk om hier te zijn.
Ja, ik vind het heel tof dat je er bent. Mm. En ik vind het... wel goed om even te benoemen, want Bart, vriend, want zo noem ik je eigenlijk altijd. Ja. Wij kennen elkaar al langer.
Ja.
Veel langer.
Ja.
Van onze studie.
Ja, wat is het, 2012 of 10 jaar geleden, zoiets? Ik weet het eigenlijk niet precies meer.
Wanneer? Ja, 2010 of zo. Ja. We waren 18. Ik weet heel goed, ik was 18 toen ik begon met studeren. Ik kwam die zaal binnen bij communicatiewetenschap. Er waren alleen maar dames.
Alleen maar chicks in die opleidingen.
Ja, dat vond jij echt leuk?
Nee, ja, dat dacht ik van tevoren, maar dat vond ik eigenlijk niet. Ik vond een paar gasten was chill geweest. Ik was in sommige lessen was ik de enige jongen.
Ja, dat klopt.
En dat is ook niet heel comfortabel, moet ik zeggen.
Ja. Nou goed, vandaag gaan we het helemaal niet hebben over hoe we elkaar kennen en waarom wij een band hebben met elkaar. Vandaag wil ik met je hebben over onze ouders. Ondanks dat we elkaar al meer dan 10 jaar kennen, is dit echt een gedeelte waarvan ik denk, dat hebben we eigenlijk nooit goed besproken of zo.
Nee.
Het is ook helemaal niet iets wat je bespreekt met mensen, of doe jij dat wel?
Nee, niet zo eigenlijk, nee. En wij waren ook niet types die vaak bij elkaar over de vloer kwamen of zo, dus dat ook niet, maar dan... Nee, dat is eigenlijk zo'n onderwerp wat je maar voor lief neemt. Maar wel een interessant onderwerp. Dus ik vind het ook leuk om het over te hebben.
Ja, dit is mijn eerste vraag waar ik altijd eigenlijk mee begin. Mm-hmm. Wie ben jij? Je vader of je moeder?
Ik probeer geen saai antwoord te geven, maar ik ben echt heel veel van beide.
Mm-hmm.
Ja, en ik in uiterlijk, in doen en laten, vooral in uiterlijk iets meer mijn vader en in op karakter meer mijn moeder.
Oké.
Maar ik heb heel veel van beide meegepikt.
Ja? Hoezo dan? Want heb je dan de topkwaliteiten van beide meegepikt?
Nee,
zie je dat zo?
Nee, zeker niet. Nee, het verdeelt zich zo een beetje over beide ouders. Positieve en negatieve kanten. Maar als ze naar me zouden kijken, dan zien ze... Hey, dat is Ruud, hè, mijn vader, de naam van mijn vader. Zo ga ik er ook uitzien over... hij is nu tegen de 70. Zo ga ik er ook uitzien over... wat is het, 40, 50 jaar. Maar als je naar me luistert en als je mijn interesses kent... dan ben ik meer mijn moeder, denk ik.
Oké. Okay. Ja. We moeten eigenlijk, voordat we hieraan beginnen, toen ik jou sprak, toen vertelde ik jou van, hè, ik weet eigenlijk helemaal niks over jouw ouders. Het enige wat ik een beetje weet is dat je bent opgegroeid in Amersfoort.
Ja.
Allebei de ouders waren in het huis. Je vader en moeder zijn nooit gescheiden.
Nee.
Of wel?
Nee, nooit. Nee.
En als ik denk aan ouders die nooit gescheiden zijn, of dat is het beeld dat ik heel lang had toen ik zelf wat jonger was en als kind, toen dacht ik altijd, ja, dan is je leven gewoon perfect.
Ja?
Ja.
Ja, want jij bent opgegroeid met je moeder vooral.
Mm-hmm.
En in je hoofd is een gezin perfect als het uit beide ouders bestaat.
Ja. Ja. Dat is misschien een kinderlijke gedachte, ook van vroeger. Ja. Maar ik dacht dan dus altijd, ja, dan zit het gewoon goed, want... ik had alleen mijn moeder, dus op het moment dat ik iets aan haar vroeg en het antwoord was nee, bleef het antwoord ook nee.
Ja.
Ik kon niet dan even snel naar mijn vader gaan.
Ja.
Maar deed je dat wel eens, dat je soms naar je mom ging, soms naar je vader?
Ja, wel. Ik even geen concreet voorbeeld denken, maar ik, ja zeker. Er is bij de een is soms iets makkelijker te halen dan bij de ander. En dat kan je een beetje in manipuleren als kind. Dus dat, ja zeker. En dat was eigenlijk jouw droomscenario, jouw ideale scenario.
Ja, niet om mijn ouders te manipuleren, maar gewoon.
Dat is lekker,
weet je, ik ben een meisje. Dus ik denk altijd als je dan iets gaat vragen aan je vader, dat je dan... iets liever kan lachen, je hoofd een beetje schuin kunt doen, hem lang aankijkt, dat het dan wel lukt. Ja. Maar die shit werkte nooit bij mijn moeder.
Nee.
Zij keek me gewoon aan van, zij zag me al aankomen lopen en dan zei ze letterlijk,
wat kom je doen?
Wat kwam je vragen dan voor?
Ja, ik wil, mag naar buiten. Ja. Ik zeg maar iets simpels. Ja. Maar het is eigenlijk al een beetje te laat. Of ik wil er nog uitgaan of zo. Ja. Zulke dingen.
Ja. Nee, bij mijn moeder was iets meer te halen dan bij mijn vader. Dus mijn vader was, als we even een ijsje wilden of ergens een broodje halen of zo. Of even naar de McDonald's. Dat waren niet dingen die we vaak deden, maar dan zou mijn moeder snel geneigd zijn. Lekker even met de jongens naar de McDonald's. En mijn vader zou denken, nee, gewoon doorrijden. We zijn over een half uurtje thuis. Dan hebben we wel een boterhammetje. Dan zou ik meer mijn moeder proberen te bespelen om zoiets voor elkaar te krijgen. Zo werkt dat eigenlijk.
Ja. Laten we teruggaan naar je jeugd. Want uit wat voor gezin kom je? Hoe zou je het omschrijven?
Ik heb gelijk de deur in huis gehad. Ik heb een fijne jeugd gehad. Ik heb een luxe jeugd. Niet in financiële zin, maar gewoon een liefdevol, betrouwbaar huis gehad. We woonden in een... In Amersfoort, midden in een woonwijk in Amersfoort-Noord. Maar we wonen in een oude boerderij eigenlijk, waar allemaal huizen omheen zijn gebouwd. Dus met een redelijk grote tuin, er was ruimte om te spelen. Mijn ouders waren bij elkaar en die toonden liefde en affectie naar elkaar. Dat was allemaal veilig.
Ze toonden ook echt liefde en affectie naar elkaar terwijl je erbij was?
Ja, zeker. Ja. En dus, dat vind ik wel tof. Gewoon, ik heb nog herinneringen en foto's dat we in een restaurant zaten te eten. Dat mijn moeder voor het toetje even bij mijn vader op schoot ging zitten.
Ah, maar wacht, heb je ook je ouders zien tongen of zo?
Nee, zo... Nee, dat was wel een redelijk scherpe grens. Over seks en intimiteit, dat niet. Daar werd niet echt over gesproken. Heb ik niet gezien of zo.
Nooit gehoord?
Nee, ook niet.
Ik heb zelfs mijn ouders een keer gehoord.
Hoe dan? Wat zei je van bij?
Ja, dus kijk hier. Hè. Ik was 12, onder de 12 waarschijnlijk. Ja. Maar gewoon, ik weet niet. Nee, oké. Ik deed een keer de deur open.
Ja.
En toen waren ze allebei zo onder de dekens. En ik kon dat nooit plaatsen. Ik zeg hallo. En toen zei ze, ga weg. Dus ben ik gewoon weggegaan.
Ja.
Maar nu weet ik wel, what was going on?
Had je toen al begrip van het concept van seks?
Nee. Ik had echt niet door wat er gaande was.
Okay.
Dus ik kan me alleen dat moment heel goed herinneren, omdat ze samen zo onder de dekens waren.
Ja.
En dat had ik niet eerder gezien.
Dat snap ik, ja. Ja, ik heb het niet gezien of gehoord, maar ik kan wel zo'n losse opmerking horen dat papa en mama even op zondagmorgen even nog wat langer... op de kamer bleven, bijvoorbeeld, weet je. Mm. En nu pas leg ik eigenlijk die verbinding met... dat ze even een momentje voor elkaar nodig hadden.
Maar... Oh, nu pas leg je die verbinding, ja.
Ik denk het, ja.
Hebben ze niet meer van dat soort dingen gezegd?
Nee, weinig. Maar dat was het. Ik ben met mijn broer Sander opgegroeid. En ik durf wel te zeggen dat we hecht waren. Mm-hmm. Het was een goed bestaan.
Ja, het was. Want je praat een beetje in de verleden tijd. Het is natuurlijk langer geleden.
Ja.
Maar op je 13e, toen gebeurde er iets in het gezin dan?
Ja. Mijn moeder werd ziek. Toen ik 13 was inderdaad. Toen kreeg ze de diagnose borstkanker. Dat was eigenlijk zo'n beetje de eerste scheur in een vrij vlekkeloze jeugd. Dat was vervelend. Dat was echt naar.
Ja? Want kan je echt nog het moment herinneren dat jij dus voor de eerste keer hoorde... ja, mama is ziek.
Ja, zeker. Ik was 13 en ik vond het eigenlijk een beetje raar dat het me toen niet zo heel gek veel deed. Althans, wel op rationeel niveau van... ze is ziek en ze had kanker, weet je, borstkanker. Erg, maar ik kon er nog niet heel veel gevoel in kwijt.
Mm-hmm.
Of dat ik bang was of dat ik er heel emotioneel onder was...
Besefte je meteen dat ze misschien er niet meer zou kunnen zijn, denk je?
Ik denk, misschien voor jou of voor meisje überhaupt anders, maar ik had er wat langer voor nodig om gewoon een goed gevoelsleven te ontwikkelen. Snap je dat dingen gewoon emotioneel zijn of bang of eng zijn of indrukwekkend zijn? Misschien kwam dat pas toen ik 15, 16, 17, 18 was. Eigenlijk door de loop der jaren ben ik veel empathischer geworden, zou ik zeggen. Dus toen, ik kan me herinneren, ik speelde we kregen die boodschap. Natuurlijk was het fucked up. En dan zag ik dat mijn ouders dat heel erg heel erg vonden. En mijn broer was al 2 jaar ouder, is veel emotioneler. Dus die, die was kwaad en verdrietig. En ik had schoolvoetbal die avond. En ik ben gewoon gaan schoolvoetballen. En mijn vader die is gekomen kijken die avond. Voor hem was het een welkome afleiding. Ach, gelukkig, nou, ik ga even lekker bij Bartse voetbal kijken. Mijn moeder is later nog 3 keer, of eigenlijk in totaal 4 keer... heeft ze die diagnose gekregen. De ene keer erger dan de andere keer. En in de loop der jaren ben ik dat veel erger gaan vinden. Ben ik daar heel verdrietig over geweest, boos over geweest, verslagen over geweest. Maar dat was inderdaad de eerste keer toen ik 13 was. Ja.
Je zegt in de loop der jaren voelde je meer die verslagenheid en die pijn. Denk je, komt dat doordat je ouder werd? Of werd je bozer? Want ik kan me voorstellen dat je boos wordt omdat je denkt, alweer. Hè?
Omdat ik ouder werd en beter ging beseffen waar het om ging. Weet je, dat het ook een zijden draadje kon worden. Mm-hmm. Dat de dood kan volgen. Maar ook wat ik zeg, dat ik gewoon meer een gevoelsleven wist te ontwikkelen. En daardoor ook veel meer ging beseffen van wat er aan de hand was. En aan het begin dacht ik altijd, komt goed, is kut, maar ze kan bestraling krijgen of geopereerd worden en dan komt het wel goed. Ja. Later ben ik eigenlijk tegenovergestelde gaan denken, ben ik heel snel een beetje gaan doen denken van, dit is fucked up en het kan maar zo foute boel zijn. En dan moet ik me voorbereiden op een leven zonder moeder of op de begrafenis en dat soort dingen. Dus later is dat eigenlijk helemaal een beetje de andere kant op geslagen.
Ik zeg je eerlijk, ik praat er met jou over en ik durf daar zelf niet eens aan te denken. Aan een leven zonder mijn moeder.
Nee?
Nee.
Is dat... waarom niet? Durf je dat niet? Wat doet het dan met je?
Ja, ik durf het echt niet. Ik vind het echt eng. Omdat ik dan denk van, wow, dat is een soort van, sta ik er echt alleen voor? Ja. Ik heb natuurlijk wel 2 broertjes. We zijn wel een soort van echt een team, dus dat is fijn. Ja. Maar mijn moeder is wel echt de drager geweest van ons gezin, omdat ze er alleen voor stond. Ja. Dus als zij er dan niet meer is, ik zou dat heel eng vinden. Ja. Maar nu ben ik 30, ik begin me ook te beseffen van, hey, ik moet er wel over gaan nadenken, want ze worden gewoon steeds ouder.
Ja, het gaat een keer gebeuren, ja.
Dus het is ook weer iets niet wat ik uit de weg kan gaan.
Ja. Maar heb jij veel aan je moeder bijvoorbeeld, nu, nog?
Heb ik veel aan mijn moeder nu nog? Ik denk dat ik nu op een punt ben gekomen, en dat komt door de leeftijd ook, en eigenlijk door alles, dat ik me steeds meer ben gaan beseffen van, hey, ik moet op mezelf gaan rekenen. Niet dat ik dat niet deed, maar meer. Mm-hmm. En alleen maar. Mijn moeders advies of zo is een advies. En ik nam het vroeger helemaal ten harte en maakte het mijn eigen. Ja. Dat zou ik nu niet meer doen.
Ja.
Nam jij het advies van je ouders dan?
Ja, ik ben ook 30. En mijn moeder leeft niet meer, dat heb ik nog niet erbij gezegd. Ze is 4 jaar geleden overleden. Maar zeker tot die tijd had ik heel veel aan het advies. Van beide ouders, maar ook specifiek van mijn moeder. En over hele kleine dingen, hè.
Wat dus vraag je moeder als je een jongen bent? Oké, dat klinkt echt random, maar ja.
Wat vraag je moeder? Welke kasten zou jij kiezen? Deze of deze of deze? Ah. Is dit kleed leuk bij deze bank, denk je? Maar ook wat zou ik gaan studeren? Kleine, concrete dingen. Mijn broer voelt ook let gewoon shit over. Ik ook trouwens. Kan je dit, deze was bij deze was doen? En dat soort shit. Mm-hmm. Maar gewoon dat soort concrete dingen en adviezen. En ik merkte altijd, zeker in het geval van mijn moeder, ze had een hele scherpe en heldere geest, vond ik altijd. Mm-hmm. Dus wat zij zei, dat klopte eigenlijk altijd wel. Dat was juist, dat gaf rust. Als zij zeg maar de fiat gaf, het vinkje gaf, dan heb ik een goede keuze gemaakt. En dat is met haar overlijden gewoon verdwenen. Dat moeten we zelf zien te rooien. Ja.
Mm, is dat een gemis?
Ja, vind ik een groot gemis, ja. 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 Zeker. Los dat het sowieso heel fijn is om de dingen die ik meemaak in mijn leven, die mijn broer meemaakt in zijn leven, te delen met mijn moeder. Maar ook met het gezin, met mijn ouders. Mm-hmm. Zijn ook dat soort adviezen vond ik heel waardevol altijd. Ja. En het gaf rust. En nu het voelt een beetje alsof om het niet te zwaar te maken, maar het voelt wel alsof het gezin is verdwenen. Mm. Dat gezin is een gezinsleven is eigenlijk niet meer gewoon even op zondag over de vloer komen, op de bank hangen en gewoon als gezin even eten. Dat bestaat eigenlijk niet meer. Maar ook de.
Maar je hebt je vader nog?
Ja, klopt. Maar gelukkig. Daar ben ik heel erg blij mee ook. Maar het is. Vader gaat ook door met zijn leven. Heeft ondertussen een nieuwe vriendin in de tussentijd. En dat wordt nooit een gezin. Dat wordt anders. Mm. Dat wordt visite.
Jij bent ook volwassen. Je broer is volwassen.
Maar we zijn ook nog kleine jongens, allebei. Weet je, ik ben 30, mijn broer is nog groter dan ik ook en 32. Maar we zijn ook gewoon kleine jongens die nog fijn vinden om even een steuntje in de rug van de ouders te krijgen. Of even uit te praten en dat soort dingen.
Want is dat niet iets wat je dan bij je vader kunt halen? De dingen uitpraten? Of is het gewoon, ze zijn gewoon hele andere personen, gaan er anders mee om?
Voor een deel wel, maar ik. Met mijn moeder was het wat iets persoonlijker.
Blijven moeders.
Dat denk ik. Dat is moederachtig. Ja. Dat vond ik wel op die manier. Ja.
Waren je ouders streng? Vond jij ze streng?
Nee. Niet zo. We zijn redelijk vrij opgevoed.
En wat betekent dat?
Dat er gewoon fatsoensnormen waren. Mm-hmm. En sommige praktische restricties. Als je uitging, dan wel om 2 uur thuiskomen. Ja. En dat in de loop der jaren een beetje werd dat dan een beetje opgerekt. Ja. Een keer 2:30 en 3 uur. Er was veel mogelijk. Er werd niet geslagen of gescholden. Vader iets strenger dan mijn moeder. Maar ze vonden allebei, we mochten lekker fladderen. Weet je, we mochten lekker naar buiten en spelen en ontdekken en studeren. Dat werd aangemoedigd. En dat is een luxe, denk ik. Ja. Hoe was dat bij jou? Was je moeder streng of was je vader streng?
Mijn vader heb ik op een gegeven moment dus niet meer gezien. Ja. Vanaf mijn 12e.
Dat was vanaf je 12e, ja.
Dus dat, over hem heb ik niet zoveel herinneringen. Want ik ben, niet herinneringen in de opvoeding. Want ik was gewoon zelf nog kind. Maar mijn moeder, achteraf, ik vond haar vroeger kapot streng. Ja. Ik mocht niet blijven slapen. Ik mocht niet uitgaan. Ik mocht pas uitgaan op mijn 16e. Toen ik 16 was, kreeg ik vrij spel. Maar ik vond mijn moeder altijd streng, omdat ik niet de dingen mocht doen die andere kinderen allemaal wel mochten doen.
Want je zag andere kinderen dingen doen die jij niet mocht, zoals wat?
Zoals blijven slapen bij iemand. Okay, ja. Ik heb dat echt nooit gemogen. Ja. Maar achteraf gezien begrijp ik het. Mm-hmm. Mijn moeder is in haar eentje, heeft 3 kinderen. Stel, ik ga blijven slapen bij een vriend of vriendin. Ja. Er gebeurt iets daar. Ja. Zij moet dan midden in de nacht, wat moet ze dan doen? Moet ze dan mijn broertjes wakker maken, mij gaan ophalen en dan weer terugkomen? Of ik denk dat het gewoon om de stress in haar leven te minimaliseren, heeft zij ervoor gekozen om hele duidelijke grenzen te stellen.
Okay. En denk je dat als jouw vader daar ook na je 12e nog was bij geweest, dat anders was, dat het soepeler was, dat er meer mogelijk was, dat ze minder stress had voor dat soort
Ik denk dat als mijn ouders langer bij elkaar waren geweest, dat het sowieso dat het niet gezond was geweest. De band tussen hun twee was niet. Ik denk dat het alleen maar tussen hun twee meer irritatie zou opbrengen. Ja. En dat zou reflecteren in de opvoeding. Ja. Ik weet niet op wat voor manier, maar dat brengt gewoon sfeer mee in het huis.
Dat was een nog slechter scenario geweest, zeg maar.
Eerlijk? Ja.
Ik vind het ook boeiend om over jou te praten. Want als het. Als ik dan zeg, mijn ouders toonden liefde naar elkaar en affectie en. Mijn moeder is dus overleden een paar jaar geleden. Maar 1 ding is wat ik zeker wist. Mijn ouders hadden een goed huwelijk. Als ze niet was overleden, waren ze nu nog samen en zouden ze samen blijven.
Ja.
Heb jij dat gezien tussen je ouders? Want je hebt net over dat het botste bijvoorbeeld. Heb jij liefde gezien tussen je ouders?
Mijn ouders zijn op een gegeven moment in 2001, denk ik. Toen was ik ongeveer 11 of zo. Dus eigenlijk. Dat was eigenlijk vlak voordat ze echt uit elkaar gingen. Ja. Zijn ze nog wel getrouwd? In Nederland. En hebben ze een heel groot feest gehad in de kerk.
Ja.
Ja, dus echt witte jurken. Mm-hmm. Ik was het bruidsmeisje. Mijn broertjes waren bruidjongens. Mm-hmm. Mijn vader en moeder hebben het jaarwoord gezegd in de kerk. Ze hebben elkaar gekust. Dat is denk ik nu top of mind een van de mooie liefdevolle momenten tussen hen. Omdat ze toen...
En dat voelde ook logisch voor jullie als kinderen. Dat was een logisch gevolg van wat je zag daar thuis.
Want in huis of zo. Ik heb nooit per se gemerkt dat mijn ouders ruzie hadden. Mm. Want op het moment dat er iets ging ontploffen of zo, mijn moeder bleef altijd stil. Zij bleef stil, ze zei niks. En dus dan gaat de ene wel praten, maar je houdt op een gegeven moment op, want iemand reageert niet.
Ja.
Dus wat heeft dat gecreëerd, denk ik? Als ik terugdenk aan mijn jeugd, dus voor de 10, heb ik niet het idee dat ik een zware jeugd had of zo.
Ja.
Of dat alles streng was, of dat mijn vader en moeder dingen aan het gooien waren. Nee.
Maar het werd lastiger toen je vader vertrok en toen je...
Nee, wij zijn weggegaan, man.
Jullie zijn weggegaan?
Ja, man, we zijn weggegaan. Ja, we konden niet meer thuis blijven. Oh, shit, ga ik het delen? Ja, man, ja. Mijn ouders hebben echt één grote ruzie gehad.
Ja.
En in die ruzie, die is ook echt fysiek geworden. En dat was meteen ook een moment voor mijn moeder om te besluiten van... ja, ik kan niet meer terug.
Uh-huh.
Of ik wil niet meer terug.
Ja.
Want ga je dan wachten tot dat een tweede keer gebeurt, een derde keer, een vierde keer? Ze was echt gebeukt. Oh, kutje. Oh, ik vertel dit altijd soort van met een hele grote glimlach op mijn gezicht. Maar dat komt omdat ik die awkwardness ervan altijd weglag. Maar ja, ze hadden dus echt een grote ruzie. Mijn moeder wilde niet meer terug.
Daar waren jullie bij, joh.
Ja, man. Die hele dag kan ik me herinneren als de dag van gisteren. Wij waren namelijk, mijn broertjes en ik.
Ja.
Het was volgens mij de eerste week van de herfstvakantie. Dus wij hoefden allemaal niet naar school.
Mm-hmm.
Wat doen wij dan altijd? Wij gingen altijd met z'n drie in de ochtend naar mijn vader en moeders kamer.
Ja.
Ze sliepen op een tweepersoons groot bed.
Ja.
Gingen we daar, want daar was een tv, gingen we gewoon tv kijken.
Ja.
Die dag deden we dat dus ook.
Ja.
Maar mijn vader en moeder waren al een beetje aan het mokken. Ik vertel het echt in detail. Ze waren al een beetje aan het mokken. En toen is mijn moeder weggegaan, want ze had zich aangekleed om gewoon naar werk te gaan. Want het was gewoon 8:30 of zo in de ochtend.
Mm-hmm.
Zij gaat weg en binnen 5 minuten is ze terug. En ze beginnen gewoon, weet je wel, ze beginnen gewoon tegen elkaar een beetje zo van ja, en dit en dat en dit. En toen begon het eigenlijk. Ze begon een beetje tegen elkaar boos te worden, te schreeuwen. En toen zijn er klappen gevallen.
En jij kan je niet herinneren waar die ruzie over ging bijvoorbeeld? Maar het was...
Nee. Nee, ik kan me niet herinneren waar die ruzie in detail over ging. Ja,
en toen, sorry, ik
nee, het is, zeg, vraag maar.
En toen was het in die slaapkamer en toen waren jullie alle drie bij.
Toen waren we alle drie bij.
Dat het fysiek werd.
Ja.
Vervelend fysiek werd.
Ja. Ik sprong op uit bed.
Ja.
Ik begon aan mijn vader's shirt te trekken. Papa niet doen, papa niet doen. Mijn broertjes waren nog jong.
Ja.
Ze waren jonger dan ik. Ik was de oudste, ik was 12.
Ja.
Dus die waren heel erg aan het schreeuwen op bed.
Ja.
Mijn vader ging wel een beetje door en zo. En uiteindelijk stopte het.
En dat was ook de eerste keer dat je zoiets zag?
Ja.
Dus het was ook verbaasd, denk ik dan? Of...
Verbazing. Ik weet niet. Ik kan me gewoon heel goed herinneren dat ik zeg maar echt nog weet dat ik blij was dat het over was.
Mm-hmm.
En ik was heel erg bij mijn moeder. Dus ze ging naar de badkamer en ik ging naar mijn moeder toe. En
die dag heeft je moeder besloten, we gaan weg hier.
Mm-hmm.
Dus die dag, die dag ben je ook weggegaan?
Ja, we zijn nooit meer teruggegaan. We zijn alleen nog één keer teruggegaan omdat we onze spullen moesten pakken. En toen zijn we weggegaan.
Zij heeft in de loop van de dag gezegd, boys, pak je koffer, pak je spullen, we nemen dit mee. We gaan naar een familielid of iets.
En blijf van mijn lijfhuis.
Oh my days.
Wow. Nee, het valt wel mee.
Nee,
ze hadden dus ruzie gekregen.
Ja.
Toen gingen we dus naar het politiebureau.
Ja.
Want je moet je dus voorstellen dat er een vrouw is die gewoon best wel bont en blauw geslagen is.
Ja.
En als iemand bont en blauw geslagen wordt, dan zie je het verschil in het gezicht per uur erger worden.
Ja.
Dus in het begin zie je nog niks.
Uh-huh.
Maar echt op een gegeven moment donkere kringen, steeds groter.
Ja.
Andere oog, steeds groter. Hoe meer de dag vordert, hoe heftiger het eruit ziet. Ja.
Ja.
Dus wij gingen naar een politiebureau en die zeiden van... ja, we gaan hem oppakken. Dat wilde mijn moeder niet.
Mm-hmm.
Dat klinkt misschien heel raar, maar dat heeft met cultuur te maken. Voor haar is het gewoon zo van, weet je, dit was zijn huis. Ik ben hier gekomen.
Ja.
Dit zijn zijn spullen. Ik hoef dat allemaal niet.
Ja.
Ik neem mijn verlies en ik neem de kinderen dan wel met me mee.
Oké, wow. En daarna heb je vader nauwelijks meer gezien?
Nee, daarna heb ik mijn vader niet meer gezien. Ook niet meer gesproken of zo. Het was gewoon afgesloten soort van daarna. En ik vind het ook heel raar, maar tegelijkertijd als ik eraan terugdenk... ik had nooit het gevoel dat ik hem heb gemist na dat moment. Zo'n explosief moment waarin er dus ook best wel fysiek geweld komt... is zo, denk ik, zo indrukwekkend dat je daarna gewoon... Ik was daarna gewoon... Mm-hmm. Emotieloos.
Ja. Wow.
En ik ben dat ook best wel lang, denk ik, ook een beetje geweest.
En denk je dat het eerder vaker is gebeurd zonder dat jullie erbij waren, bijvoorbeeld?
Dat weet ik niet.
Dat heb je nooit meer met je moeder over gehad?
Ook? Nee. En dat misschien dan waren we echt klein.
Ja.
Zeg maar. Mm. Maar op moment, zodra wij konden spreken en zien en echt bewustwording,
ja,
is mijn moeder ook heel bewust geweest van, hey, je moet bepaalde dingen niet aan je kinderen laten zien.
Ja.
Want dat brengt trauma's.
Ja,
wow. Dus is daar wel, ja. Jij zit echt met vol ongeloof naar me te luisteren. Ja,
ik vind het heel eerlijk dat je het vertelt. En ik denk dat het ook een van de redenen is dat je deze podcast ook over ouders laat gaan. Omdat het boeiend is wat mensen in hun jeugd meekrijgen en meemaken. En hoe dat ook misschien je vormt, maar ook hoe het contrast met anderen is.
Dat. Ja. Ook het contrast met andere mensen. Dat ook van de mensen misschien waar je het niet... Ik heb sowieso geen verwachting van mensen die ik ontmoet.
Mm.
Dus maar misschien ook van de mensen die je niet verwacht. Maar dan ga je met ze praten en dan kom je erachter dat er een heel verhaal zit als het aankomt op ouders.
Ja, mm.
En dat is niet... Het boeit niet. Het gaat er niet om, weet je, of het goed of slecht is. Ja. Ik ben meer benieuwd van wat voor invloed heeft dat dus op jou.
Ja. Maar om toch heel even nog bij jou. Heb jij er last van gehad in de rest van je leven? Althans, heeft het impact of invloed gehad?
Ik zeg je eerlijk, ik had helemaal niet dat gevoel.
Mm-hmm.
Want ik voelde me gewoon chill.
Ja.
En mijn moeder was sterk en stabiel. En dat is denk ik heel belangrijk geweest. Want het heeft er bij ons voor gezorgd dat wij... Ja, en gewoon een sterk voorbeeld hadden.
Ja.
Zij, ik weet niet. Je bent 12, het leven gaat gewoon een soort van door. Want ik, in de auto, onderweg naar het blijf van mijn lijfhuis, die trouwens aan de andere kant van Nederland was, heel bewust. Toen werd er ook, toen weet ik, het is echt fijn eigenlijk.
Mm.
Ik weet nog dat ik boos werd op mijn moeder, want ik tegen haar zei, maar mama, waar gaan we nou naartoe? Want ik zie eerst op de borden zie ik Amsterdam. Ik denk, oké. Daarna zag ik Utrecht. Maar wij zijn nooit voorbij Utrecht gegaan. Dus wij gingen opeens voorbij Utrecht. Ik zeg, mama, waar gaan we heen? Ik heb volgende week gewoon tentamen, hoor. Mm. En dat was mijn eerste biologie tentamen. Oh. Dus ik weet nog, ik werd gewoon boos. Ik zeg, ja, waar gaan we naartoe? Je vertelt dus helemaal niks en zo. En ik heb gewoon mijn tentamen. Echt kleuter.
Ja.
Kijk hier. Dus dat geeft eigenlijk al aan... Ja, wat voor kind ik was. Ik was echt niet bewust van...
Je beseft dat gewoon. Je bent ook te jong. Dat is wat ik ook... Ik was al 30 toen mijn moeder ziek werd voor het eerst. Je bent nog niet zo ver om dat helemaal precies te beseffen en dat impact te laten hebben. En jij was nog jonger dan
dat. Je laat het niet... Het dringt niet echt tot je door wat het betekent.
Ja.
Nu begrijp ik ook wat jij zegt, inderdaad. Bij de eerste keer dat je hoorde dat je moeder ziek was, dat je het ook niet echt... Het kwam niet echt binnen waarschijnlijk.
Nee, dat denk ik. Later uiteraard wel, maar toen dat was te jong, joh. Ja. En ging je op...
Wil jij het vragen?
Ging je op vakantie bijvoorbeeld? Want je zei, we zijn niet voorbij Utrecht geweest. Ging je op vakantie bijvoorbeeld?
Ja, ik was wel op vakantie geweest, maar wij gingen gewoon naar Ghana.
Ja, oké.
Okay. Ik was een keertje naar Ghana geweest. Mijn moeder bracht ons, weet je, als we komen, was naar Parijs of zo geweest. Ja. Maar heel vaak dingen gewoon met de auto. Hmm. En dan vliegen naar Ghana. Maar ik was jij iemand die elk jaar op vakantie ging met het gezin?
Ja.
Echt?
Ja.
Nee. Waar gingen jullie heen?
Naar Frankrijk. En in de loop der jaren ook op wintersport.
Mm-hmm.
Of naar Italië of zo, ja. Ja, ik erken ook gelijk dat het... je gaat er dan vanuit dat het allemaal heel normaal is. Maar dat het een luxe is en dat het... geluk is dat we bijvoorbeeld altijd die mogelijkheid hadden.
Ja, geluk. Ik weet niet. Mm. Het is gewoon fijn, toch? Yeah. Je wilt ook elk jaar op vakantie kunnen.
Yeah.
En nee, ik had dat niet per se. Maar ik heb het nooit gemist, hoor.
Mm.
Moeder deed altijd haar best om ons toch ergens te brengen.
Ja,
dus we gingen naar onze tantes in Duitsland. Of we gingen naar familie in Frankrijk.
Yeah.
En dat deed ze gewoon met de auto.
Yeah.
Dus op die manier richtte ze dan een beetje onze vakanties in.
Ja, cool.
1, 2, 3, 4 keren is het gebeurd dat jouw moeder ziek werd.
Ja.
Bij welke keer dacht je echt, het is over?
Bij de tweede keer, dat was borstkanker en dat kwam daar later bij. Ze had ook pijn aan haar schouders en zo. Dus toen bleek bij dat het ook in lymfeklieren zat. Nou, toen had ik wel de sense, en dat werd ook verteld, van dat is wel foute boel.
Mm.
Dan ga je over uitzaaiingen spreken en dan wordt het allemaal wel heel... Dan wordt het wel echt vervelend. Maar dat werd godzijdank ook opgelost.
Mm.
Dus met operaties en chemokuren, maar gewoon vervelend. Weet je, kaal worden.
Oh, ja.
Mijn moeder was heel sterk en stoer en liet zich echt nooit van de wijs brengen. Dus we hebben haar zelden ziek gezien, als op bed liggend of zo. Maar wel, ja, ze kreeg op een gegeven moment een pruik op omdat haar hoofd, omdat haar haar uitviel. En dat zijn echt vervelende dingen. Maar elke keer tussen die periodes in, hey, het is weer opgelost.
Want was het dan zo dat ze een jaartje ziek was, 2 jaar beter, een jaartje ziek?
Ja, maar ze heeft zich, ja, dat is ongeveer hoe het gegaan is. Maar ze heeft het dus nooit ziek getoond. Los van dat het fysiek op de tweede of derde keer, dat je het fysiek aan haar hoofd ging zien. Maar ze is gewoon gaan werken altijd. Ze is gaan fietsen. Ze is het huishouden blijven doen. Ze is gaan zingen. Gewoon het leven bij de leur vergrijpen. Heeft ze altijd gedaan. Letterlijk tot aan, vrijwel tot aan een week voor haar dood ongeveer.
Serieus?
Toen heb ik er eigenlijk voor het eerst, want toen was het echt overal, de laatste keer, dus 4 jaar geleden, toen was het echt overal uitgezaaid en in botten. En toen hadden we ook al de mededeling gehad, dit gaat niet meer genezen. Het is eigenlijk wachten tot het is afgelopen. En toen was het een van de eerste keren, denk ik, een week voor de dood, dat ik bij hun thuis kwam. Ik woonde al niet meer thuis. En dat mama even boven was op bed. Dat deed ze echt zelden, maar ze was wat moeier in die periode. Dus ik ging er even bij liggen en even praten en kletsen. Gewoon goed en gezellig. En gingen we naar beneden. Op een gegeven moment, dat was etenstijd. Toen riep mijn moeder van boven: Ruud, ik blijf nog even hier, want het gaat niet. En dat klinkt misschien als iets heel normaals als je moe of ziek bent, maar dat had ik nog nooit gehoord.
Van je moeder?
Nee.
Dus ondanks dat ze meerdere keer.
Ja, altijd energiek en alles. En we zijn ook, denk ik, ook ongeveer in die week of een weekje daarvoor zijn we als gezin, we wilden nog een vakantie maken met elkaar, maar dat ging eigenlijk niet meer. Dus we hebben een huisje in Zeeland gehuurd. En dan gingen we daar gewoon gezellig kletsen, eten, wat spelletjes doen 's avonds. En toen zag ik mijn moeder, want ik woonde niet meer thuis, dus ik zag niet meer hoe ziek ze echt was. Dus ik zag, ik kwam 2 keer in de week, 3 keer in de week, soms 4 keer in de week, maar altijd een paar uurtjes. En ze rechte de rug en ze deed goed en ze straalde. En soms was ze ook emotioneel, maar ze was stoer. Maar toen waren we opeens 3-4 dagen in een huisje. En toen zag ik haar op een gegeven moment, waren we aan het gewoon een spelletje aan het doen als kinderen met aanhang. En toen zag ik haar slapen op de bank. En dat is misschien voor heel veel gezinnen normaal. Maar ik heb mijn moeder, dat ze schaamde. Ze vond dat zo onstelvol, onfatsoenlijk om op de bank in slaap te vallen achter de tv. Dat deden mannen, oude mannen. Mm. Dat heb ik haar nog nooit zien doen. En toen zag ik dus voor het eerst van, God, ze ligt te slapen op de bank. Ik heb haar nog nooit zien slapen op de bank. En toen zag ik ook, ach, ze is ook zo ziek en moe en op. Dus eigenlijk pas. En ze is echt lang en veel ziek geweest dus. Maar eigenlijk pas een week of 2 weken voor de dood werd het echt concreet. Hè? Met blauwe plekken op de lijf en gewoon op. Echt op. En dat is echt naar om te zien.
Ja. Hoe is dat voor jou als zoon? Je ziet dus gewoon je moeder, ze is op, ze kan niet meer.
Ze heeft ons dat dus eigenlijk heel lang bespaard. Want dat was echt pas, wat ik zeg, een week gezien of zo voordat ze overleed. Wat ik heel erg, dat past ook heel erg bij de. Maar we zijn ook een beetje om de tuin geleid, besefte ik later. Toen ze overleed. Ze heeft wat vlogjes gemaakt in de laatste jaar. Gewoon eens in de zoveel tijd een filmpje waarin ze zichzelf filmde en wat insprak.
Oh, dat vind ik echt heel erg mooi. Sorry, mijn mond viel helemaal open. Dat vind ik heel mooi.
Het is ook mooi. Maar. Dus dat zagen we eigenlijk na haar dood. Maar hoe ik haar ken en goed kende, is als altijd optimistisch en supportive en grappig en lief. Echt een hele originele en leuke vrouw. Maar in die vlogs, die waren eigenlijk pijnlijk eerlijk. Namelijk hoe kut ze het vond. En hoe ziek ze zich voelde. En God, die jongens komen zo, had het over ons, hè? Die jongens komen zo weer langs. Ik vind het toch zwaar, moet ik toch weer even mijn rug rechten. En Ruud loopt te zeiken en is boos dat het allemaal kut is en slecht gaat. En ze toonde daarin opeens een soort kant van die ziekte in die filmpjes. En ik heb haar dus nooit kunnen vragen waarom ze dat deed. Die Sander en ik, mijn broer, nog nooit hadden gezien eigenlijk. Of nauwelijks hadden gezien. En dat vond ik, ik kijk er niet graag naar eigenlijk. Terwijl ik verheugde me er bijna over. Leuke filmpjes van mijn vrolijke en mijn creatieve, frisse moeder. Mm-hmm. Dacht ik misschien te zien als herinnering. Maar ik zag een aantal filmpjes waarin ze gewoon even tegen zichzelf sprak. En erkende dat het gewoon kut was en zwaar was die laatste periode.
Ze heeft zich eigenlijk, ik heb heel erg het gevoel, ik weet wel zeker, en dat weet jij waarschijnlijk ook, ze heeft zich sterk gehouden voor jullie. Sowieso. Had jij het liever gehad dat zij zeg maar misschien wat meer kwetsbaarder was geweest? Ja. Want dat lijkt me ook niet chill. Nee. Als je dus je moeder ziek is en je ziet haar ook ziek zijn.
Ja, nee, zeker. En ik ben daar eigenlijk heel trots op dat ze dat zo heeft gedaan. Want het is echt, het lijkt me echt, het is echt zwaar voor een kind om je moeder gewoon zo te zien afglijden en echt ziek zien zijn.
Ja.
Dat heeft ons bespaard en dat past ook goed bij haar. Want ze was altijd stoer en fris. En ze, niks was te veel. Alles, altijd energiek en alles. Maar ik vind het wel. En dat komt bijvoorbeeld door die filmpjes die ik zag. Ik vind het jammer. En ik vind dat ik zelf daar ook een beetje tekort in ben geschoten. We hadden daar meer over kunnen hebben. We hadden daar meer over moeten hebben. Maar in plaats van toch een beetje soms mooi weer spelen. Gewoon, ze had misschien meer ruimte verdiend om het echt over te hebben van god, hoe fucked up is dit? En hoe moeilijk is het ook om te weten dat je gaat sterven en dat soort dingen. En daar zijn we, vind ik heel jammer, te weinig aan toegekomen. Ik kan een aantal flarden herinneren en 1-2 goede gesprekken daarover. Maar ik had de behoefte gehad eigenlijk naderhand om daar meer over te praten. En dat neem ik mezelf kwalijk, maar haar ook een beetje. Ze had het ook meer mogen delen, vind ik.
Ja, neem je haar ook kwalijk? Nou, niet je vader?
Goed, heb ik eigenlijk nog niet zo over nagedacht, ja. Ik zeg het te sterk als ik het haar kwalijk neem, maar ik had het fijn gevonden voor haar. Als we het meer konden delen zo met elkaar. En dat ze zich niet zo groot hoefde te houden. Dat eigenlijk.
Ja, dat is toch eigenlijk wat moeders altijd doen.
Denk het, ja.
Als je kijkt naar beide ouders, hè. Mm-hmm. Was jij ooit de lieveling van een van de twee? Dat is ook een vraag die ik altijd had. Mm-hmm. Van ja, als je twee ouders hebt, sowieso. Dan is misschien dat stiekem ben je wel lief.
Jij zal naar je vader trekken. Dat, of
dood. Dat, ja. Dood. Eerlijk. Eerlijk. Ik ben toch een meisje. Ja, ik zat daar toch. Hey pap. Ja. Niet zo, maar. Heet toch gewoon op een leuke.
Ja. Ja. Nee, ik was geen lieveling van een van de twee. Mm. Ik denk dat eigenlijk sterker nog dat mijn broer meer aandacht heeft gekregen. Die had het ook, denk ik, en dat zal hij erkennen, meer nodig. Mij ging het eigenlijk, het ging me vrij makkelijk af, gelukkig. Weet je, ik was oké op school. Ik ging al vroeg voetballen en dat ging oké. Mijn broer had meer, die heeft er langer over gedaan om op zijn plek te komen. Die had meer sturing nodig. Die was veel meer een puber dan het ik was. Dus mijn ouders, hij was meer een project.
Okay.
Waardoor ik niet zo heel erg in het licht stond. En dat misschien ook wel bewust, want ik werd voetballer. En dan ben je toch een beetje een prinsje, weet je? Eerlijk is eerlijk. Oh, ja. Dat zijn al dat gastjes die met een busje worden opgehaald. En je gaat je al heel makkelijk bijzonder voelen. En mijn ouders, ik vind dat ik een bescheiden inborst heb. Maar dat komt echt door de manier waarop mijn ouders me hebben behandeld.
Hoezo? Namelijk, want ze gingen echt zo...
Ik ben geen prinsje. Gewoon achterin de rij aansluiten. En ik ben helemaal nooit opgehemeld of iets. Gewoon normaal.
Oud was je eigenlijk toen je begon met voetbal?
Ook in die periode, iets eerder, 11, 12, denk ik. Toen ging ik naar FC Utrecht, naar de jeugdopleiding. Dus toen begon een soort van voetballerswereld voor mij te openen. Maar ik heb nog niet echt antwoord op je vraag. Ik was zelf niet echt een lievelingetje, maar ik trok wel iets meer naar mijn moeder toe.
Okay.
En ja, gewoon ook in het ook met mijn vader overigens, maar ook fysiek, weet je, een beetje knuffelig.
Ja, omdat je de jongste bent, die zijn altijd zo.
Ja, maar mijn broer is ook zo, dus we hadden het allebei weet je, over elkaar heen hangen op de bank en dat heb ik altijd iets meer naar mijn moeder getrokken in die manier, op die manier. Ja.
Oké, wacht, ik moet even nadenken waar we naartoe gaan. We vertellen. Ik heb echt te veel verteld.
Nee, ja, het is mooi. Ik kan nog uren over hebben ook.
Ja? Wacht, ik ga even kijken.
Maar je moet jezelf comfortabel bij voelen.
Het is niet... ik vind het gewoon eng om kwetsbaar te zijn. Überhaupt.
Ja, maar je vertelt het gewoon fair en eerlijk. En niet breekbaar of kwetsbaar, wat ook je goed recht is. Of vind je het eng dat je moeder dit mogelijk gaat horen, bijvoorbeeld?
Ja, eigenlijk wel. Niet dat zij het hoort of zo. Mm. Maar gewoon... er is altijd een beetje aangeleerd van hou je geheimpjes binnen.
Hang de vuile was niet bij.
Ja, hang de... Wacht, ik ga hem zo insteken.
Okay.
Ik weet, dit is een beetje ook in de Ghanese cultuur, maar dat we heel erg het idee hebben dat we de dingen die in het gezin spelen, dat je ook echt die in het gezin moet houden.
Ja.
Was dat bij jou ook zo? Zeg maar niet de vuile was buiten hangen.
Nee, niet zo. Niet zo. En eerlijk gezegd was er ook niet zoveel vuile was. Maar mijn ouders komen allebei uit de psychiatriewereld. Ze zijn allebei therapeuten geweest. Dus er is altijd aangelegd om te praten, om te delen, om te praten over problemen. Ook met om soms hulp in te roepen van mensen die het beter weten. Ja, dat eigenlijk. Dus dat is eigenlijk een beetje de cultuur waarin ik ben opgegroeid. Maar bij jullie is dat anders, begrijp ik.
Nee, ja, het is meer. In de cultuur zit het gewoon meer erin dat je wat meer je vuile was niet buiten hangt.
Ja.
Dus bepaalde dingen niet deelt en bepaalde dingen niet vertelt.
Ja.
En daarom vind ik het soms ook eng om dit te maken. Omdat ik weet, ik ben gewoon echt nu eerlijk dingen aan het vertellen.
Ja.
En niet om mijn ouders harm te doen of mijn andere gezinsleden.
Ja.
Maar gewoon, ik wil dit gewoon delen. Het is tijd.
Ja. Nee, dat,
en ik vind het ook geen geheim.
Ja. Je vindt het ook geen vuile was eigenlijk?
Nee.
Nee.
Het is toch onderdeel van mij?
Ja, zeker.
Dus zeg maar, het is al gebeurd. Het is onderdeel van mijn geschiedenis.
Ja.
Het heeft me gevormd tot wie ik ben.
Ja,
ja, dat het een beetje kut was. Ja, oké, okay, maar zo is leven. Af en toe is het ook even kut.
Ja.
En dat is dan... En daar... Ja, dus daarom heb ik... Ja, dus ja, het voelt wel als vuile was buiten hangen. Maar aan de andere kant denk ik ook... Ja, het is wel mijn eigen was.
Ja. Maar tegelijkertijd, en ik zie aan je dat je ook trots bent op je moeder. Misschien interpreteer ik dat zo, maar je praat ook wel met een zekere trots over haar.
Ja, maar dat kan toch ook niet anders?
Ja, nee, zeker.
Ja, nee, niet zo van... Maar het kan gewoon voor mij echt niet anders. Mijn moeder is vanuit Ghana even in Nederland gekomen, heeft 3 kinderen gebaard.
Ja.
Een man waar ze niet op kon rekenen op een gegeven moment. In een land die... Ja, op dat moment kennen ze het land natuurlijk wel, maar niet zo goed.
Ja.
Het is niet je eigen land.
Ja.
Ga je 3 kinderen opvoeden, die alle 3 zijn afgestudeerd, weet je wel... Gewoon normaal gewoon naar school zijn gegaan.
Ja.
Die, ja, ik denk dat mijn moeder heel veel heeft om trots op te zijn. Maar ik ben daar ook trots op. Want het was niet, zonder haar was het niet gebeurd.
Nee.
Het was namelijk heel makkelijk geweest als je geweld hebt gezien van je ouders.
Ja.
Ah, toch word je gelijk trauma, gek in je hoofd worden. Ja. Gekke dingen gebeuren dan op school. Je gaat misschien je agressie uit op school.
Ja, tuurlijk,
dat is allemaal niet gebeurd.
Nee.
Ja, ik denk dat het zeker ook komt door de manier waarop mijn moeder daarmee is omgegaan.
Ja, ja, ja.
Door gewoon... Ja, gewoon ons een beetje kort aan het... Gewoon met ons te praten, zoals je ook eigenlijk vertelt. Ja, er werd wel gepraat bij ons thuis.
Maar niet over wat haar was overkomen.
Nee, we praten gewoon, weet je, hoe gaat het op school?
Mm-hmm.
En misschien als je ergens mee zit, kon ik het ook wel delen. Of bij mijn moeder terecht.
Bijvoorbeeld, als je ruzie had met iemand of over boys, vriendjes, dat soort dingen?
Ja, vriendjes, dat had wel gekund. En dat deed ik een beetje, maar dat was, vond ik gewoon mijn eigen privé.
Ja,
dus dat heb ik sowieso nooit echt gedeeld.
Ja, heb ik ook nog.
Mm-hmm. Ja, maar bij mij ging het er meer om dat... ik weet de vraag niet meer wat erg.
Als bijvoorbeeld dat er werd gepraat, zei. En mijn vraag was zo, als over wat bijvoorbeeld? Ruzies op school? Of,
als ik gewoon praat. Ik deelde gewoon mijn dag. Hey, hoe was het op school? Dan ging ik gewoon alles in detail vertellen.
Ja.
Gewoon van, ja, ik heb dit gedaan. En op een gegeven moment werd je ouder, dus dan werd het steeds minder.
Ja.
En dan werden meer de verhalen van, ja, mam, ik heb dit nodig voor school.
Ja, maar dat is wel allemaal, dat is wel ook oppervlakkige shit, toch? Van, ik heb dit gedaan. Maar ging het ook wel eens echt ergens over, weet je, of je ergens weet ik veel onzekerheid had of je broertjes of dat soort shit.
Ik weet het niet goed.
Mm.
Ik weet het niet. Er werd wel bij ons gesproken in huis en ik voelde me ook altijd gewoon veilig in huis. Maar als ik eraan terugdenk, ik weet niet goed of ik bij mijn moeder altijd terecht kon als ik me echt rot voelde.
Ja.
Maar weet je wat het gekke is?
Ja.
Ik voelde me niet zo vaak echt rot.
Nee.
Ik voelde me eigenlijk bijna nooit. Het gebeurde niet zo vaak.
Ja.
Ik ging, ja, dus als ik ergens mee zat of zo. Ja, ik zat er eigenlijk helemaal niet zo vaak met dingen. Dus,
maar het is wel
gek, hè?
Gek dat je. Want je hebt je bijvoorbeeld ook niet echt rot gevoeld. Want je bent eigenlijk een soort van cold turkey vaderloos geworden.
Ja.
Een hele cruciale periode van je jeugd. Van je 12e tot. Lang daarna.
30 of 29.
Maar zelfs daar heb je niet rot over gevoeld?
Nee. Het is echt raar. Pas sinds vorig jaar. Dat ik opeens dacht van... Hey, Ik ben natuurlijk vrijgezel. Mm. Dus ik begon opeens te denken van, ja, hoe ga ik ooit een man vinden als ik niet weet wie mijn vader is? Want ja. Je vader voor een meisje, want ik zag opeens allemaal video's over daddy's girl en zo.
Ja.
En daar werd in uitgelegd dat als meisje je vader het eerste voorbeeld voor jou is.
Ja.
En het eerste persoon waar je misschien bijvoorbeeld, niet verliefd, maar waar je dan op naar opkijkt
ja.
met van die hartoogjes, omdat je echt van hem houdt.
Mm-hmm.
En hij is het eerste mannelijke voorbeeld.
Ja.
Dat had ik dus niet.
Mm-hmm.
Vorig jaar kwam die vraag opeens van ja, misschien is dit wel de reden dat ik geen goede partner kan vinden. Is omdat ik zeg maar niet zo goed weet waar ik naar moet zoeken.
Ja.
En waar ik niet naar op zoek moet gaan.
Ja. Ah.
Dus maar daarvoor, het was een soort van onbesproken onderwerp.
Ja, dat kan me voor. Dus als je met een vaderfiguur bent opgegroeid, dat je misschien beter, ja, dat je beter weet misschien hoe je en wat je aan mannen tof vindt of leuk
ja.
vindt, interessant vindt.
Ik had nu wel twee broertjes, dus dat was dan de mannelijke energie een beetje in het huis.
Ja.
Ja, maar voor dat soort adviesdingen of zo zou ik ook niet naar mijn moeder gaan.
Nee.
Want kon jij echt naar je ouders toe gaan voor alles?
Denk het wel, ja.
Ja.
Ja, denk serieus wel. Ik ben niet makkelijk zo. Ik zou het niet zeggen misschien, maar ik doe niet zo heel makkelijk uit mezelf dingen. Dan moet je wel een beetje uit me trekken. Maar ik kan me nou niks voorstellen waarbij, als ik dat to the table had gebracht thuis, waarbij ze hun schouders zouden ophalen. Of de, denken, zoek het maar uit. Of nee, hier gaan we het niet over, hier wil ik het niet over hebben. Nee, ze zouden altijd supportive zijn en me proberen te helpen, dat weet ik zeker. Ja,
ja. Okay, nee, dat, ja mijn ouders zouden me ook wel altijd proberen te helpen. Mm-hmm. Ik ben nog even aan het kijken. Wat hebben jouw ouders je echt geleerd?
Wauw. Dat soort dingen gaan volgens mij.
Het kan gewoon een levensmotto zijn.
Nee, maar
zo,
dat soort dingen gaan. Dat is dus nooit bij mij in ieder geval niet letterlijk een les of een levensmotto. Van mijn moeder zei altijd dit. Mijn moeder zei, mijn vader zei altijd dat. Maar ze hebben een voorbeeld getoond van wat ik eigenlijk ben geworden. En dat is denk ik belangrijk vind, is wees nieuwsgierig. En dat dus ontdek. Kijk goed om je heen. Leer van dingen. Wat ik heel erg heb geleerd is probeer niet zo. Dat is mijn moeder wel vaak zegt. Niet zo oordelen. Doe niet zo oordelend. Open vizier. Ga er open in en.
Dat vind ik wel echt een mooie. Niet oordelen.
Ja, het klinkt een beetje zo afgezaagd, maar
dat zijn de boodschappen uit het leven.
Ja.
Ze zijn allemaal best afgezaagd.
Ja,
maar...
en de zonnige kant van het leven. Maar ik heb heel erg de neiging om dingen toch een beetje zonnig, naïef aan te vliegen.
Mm.
En ik vind dat prettig.
Ja.
Maar ook get your shit together. Gewoon een mouwen opstropen. Je moet wel aan het werk. Je moet wel gewoon de oppakken wat je wordt aangereikt. Dat soort dingen. En dat werd niet expliciet gezegd, maar dat glipte zo door alles heen. En daarachter zat gelukkig gewoon een vangnet van liefde en support. Maar vooral deze dingen, denk ik. Ik zie in mezelf terug de nieuwsgierigheid van mijn beide ouders. Nou, vooral van mijn moeder, maar van mijn beide ouders. De energie van mijn vader ook. Hij is zijn vrouw verloren 4 jaar geleden. De man is geen dag bij de pakken gaan neerzitten.
Nee?
Heeft zijn eerlijke emoties getoond, maar heeft vooral zijn rug gerecht en heeft gelijk gedacht. Er is nog een rest van mijn leven en ik ga er geen dag verspillen. Dus ook, wat daar ook bij hoort, is een zoektocht naar een nieuwe vrouw. In zijn eentje op vakantie gaan voor het eerst. Gewoon je rug rechten en
Doorgaan.
En daar ben ik ook, vind ik ook heel vet van hem. En dus dat zijn mijn
voorbeelden. Ja, vind je dat vet van? Maar is eigenlijk logisch. Heeft hij zich niet gewoon ook goed kunnen voorbereiden?
Ja, zeker. Ik ben aan de ene kant trots op dat hij het zo doet. Het neemt een hoop zorgen weg. Want als je vader thuis zit en eenzaam zit en verdrietig is, weet je hoe kut dat is? Je bent dan en je moeder kwijt, maar ook is er een zorg voor je vader bijgekomen. Dus ik ben vooral heel erg blij dat hij dat zo heeft gedaan. Maar ik zou het ook mooi vinden als we af en toe nog eens met z'n allen zouden reflecteren. Zouden even terugdenken, even iets over mijn moeder aanstippen. Eventjes er even over praten. Dat gebeurt niet heel veel meer. Dus dat zou ik wel prettiger vinden als dat nog zo goed is.
Maar het is nu 4 jaar geleden.
Ja.
Ja. Zou je dat dan elk jaar willen? Er even een stilstaan momentje?
Nee, helemaal niks symbolisch. Ik vind het altijd wel fijn om op de sterfdag en op de verjaardag eventjes een hapje te eten en een wijntje te drinken, omdat zij dat graag deed. Mm-hmm. Maar nee, gewoon af en toe eens even aanstippen. God, mijn broer heeft een baby. Een kindje van nog geen 1. En ik weet gewoon van hem. Hij is heel gek op dat meisje. Maar wat hij zo verdrietig vindt, is dat zijn moeder dit nooit heeft gezien.
Nee.
Terwijl ze het fantastisch zou vinden, zo'n meisje met die staartjes die zitten te kruipen. En hij zou het ook heel fijn vinden als we af en toe erkennen van goh, wat had Simone dit mooi lief gevonden en leuk gevonden. En wat zou ze regelmatig langs fietsen, snap je? Maar daar komen we niet heel veel meer aan toe. En dat is, vind ik, wel eens jammer. Ja. Ja. Kan je het voorstellen?
Nee, jawel, dat kan ik me wel. Nee, dat kan ik me wel heel goed voorstellen. Ja, ja. Ik denk dat het ook een soort. Het is ook pijnlijk, toch?
Ja.
Of blijft het nog pijnlijk? Want ik vond het dus van tevoren best wel eng om jou te vragen. Ik dacht van ja. Mijn engste grootste nachtmerrie is als mijn moeder er niet meer is.
Ja.
Maar jij wilde er. Was eigenlijk, vind ik.
Ja,
ik kon er goed over praten.
Het is het ergste wat je mij kon aandoen. Dat is echt zo. Als ik mijn moeder zou verliezen, is het ergste wat ik me kon voorstellen. Maar ik heb me ook ook heel goed op voorbereid. Ik heb heel vaak aan gedacht hoe het zou zijn. Ja, dus ik dat eigenlijk. En ik merk ook, mensen is ook heel erg weerbaar.
Ja.
En veerkrachtig.
Het gaat op een gegeven moment wat gewoner aanvoelen.
Ja. En nooit meer zoals het hoort of zoals van ouds, maar het gaat wel gewoner aanvoelen. En ik vind het, dat wil ik zeggen. Ik merk ook vaak, en veel mensen zijn, ik ben er niet uniek, heel veel mensen zijn een van hun ouders verloren.
Mm.
En mensen zijn er altijd heel voorzichtig over. Oh, ja. Ze durven niks te vragen of laten we dat vooral vermijden. Ik vind het tegenovergestelde. Ik vind het eervol om over mijn moeder te praten bijvoorbeeld. Ik vind het leuk en fijn ook om over mijn moeder te praten. En ik denk dat mensen dat. Ik heb het ook geleerd uit die periode. Ik denk dat mensen dat ook makkelijk moeten doen. Dus dat je gewoon, als je iemand kent die net als ouders is verloren of zo. Ik zou het niet doodzwijgen. Ik zou af en toe eens vragen: van, wat zou je moeder hiervan vinden? Of hoe is het, hoe is het om dit te hebben? En ik ben mensen zijn daar een beetje voorzichtig
in. Natuurlijk, want ik denk van straks barst diegene in tranen uit.
Ja, maar dat kan diegene altijd nog zelf bepalen, toch? Hij kan altijd nog zeggen, net als jij, voordat je verhaal vertelt, altijd heel even nadenken: wil te vertellen of niet. En dan je bent er altijd nog zelf bij en te zeggen, ja, ik heb het hier liever niet. Laat het gewoon gezellig hebben. Gaan gewoon weer een biertje drinken.
Mm-hmm. Maar het is dus beter dat mensen het toch wel erover hebben in plaats van het soort van dood negeren.
Ja, ik vind van wel, ja. En je hoort vaak, en misschien gaan andere mensen heel anders mee om, maar ik heb die ervaring en Sander, mijn broer eigenlijk ook. Laten we even lekker afleiding zoeken. Hè. We gaan even lekker paintballen of weet ik veel wat.
Ja,
maar het is helemaal niet, het is als je ertoe in staat bent, want sommige mensen zijn echt heel gebroken erdoor en kunnen er moeilijk over praten. Maar praten is en fijn. En ik vind het eervol. Je houdt iemand ook in leven. Je houdt iemand, je houdt de verhalen in stand over diegene in plaats van dat we het wegstoppen.
Mooiste herinnering aan je ouders samen?
Het is meer een gevoel, denk ik. Mijn moeder zong in een bandje.
Okay. Rockband of zo.
Ja, een soort beetje grappige liedjes, een beetje smartlap-achtige liedjes.
Okay.
Wij zaten met de 3 mannen dan thuis, als ze s'avonds was ergens aan het repeteren of zo. En zaten gewoon op de bank voetbal te kijken of iets. En altijd dan kwam ze rond een uurtje of 11 s'avonds thuis. En dan hoorden we zo die fiets. Hoorde ik haar zingend op de fiets. Ze zong op de fiets als ze alleen was. Gewoon zo'n type was het. Zingend hoorde ik haar de fiets zo in de schuur zetten. Zo de schuurdeur dicht. Dan hoorde ik die hakken op het tuinpad lopen. En wij, ik weet gewoon, alle 3, we hadden het er nooit over. Maar wij 3 mannen veerden dan gewoon overeind. En we vonden het gewoon lekker. Ja, mama is thuis.
Ja.
Gezellig. En ze rook lekker. En ze kwam eigenlijk al zingend. Zo dat, met die hak op de tuinpad kwam ze zeg maar het huis binnenvallen. En dat is thuis. Dat is thuis. Dus dat is een hele concrete herinnering. Ik weet zeker als hij het tegen mijn broer zegt, heeft hij hetzelfde gevoel bij. Ja, dat staat me goed bij. Ja.
Ja, ik vind het eigenlijk mooie woorden om ja, dit gesprek te gaan eindigen. Ja. Mm-hmm. Ik wil je echt bedanken dat je hier was en dat je zo eerlijk was. En je hebt me echt kapot veel laten vertellen.
Ja, dat, als je mij uitnodigt, dan krijg je ook, je krijgt ook een soort interview terug. Maar ik vind het ook dapper en ik vind het ook goed van je dat je het vertelt. En het interesseert. Het is een interessant verhaal, toch? Het vormt jou ook als persoon.
Jawel. Ja, ik weet het. Ik ben er. Ja, het vormt me. Het is wie ik ben. Ik ga het ook helemaal niet ontkennen. Maar ik vind het wel soms een beetje eng.
Dat kan ik me voorstellen. Ja.
Maar goed, dankjewel voor je verhaal. Bart Vriends, voetballer en zwerf. Nee. Nee. Ik vind het tof dat je hier was. Yeah. En onthoud, elk huisje heeft zijn kruisje.